Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Welkom bij Wielerflits, een podcast over wielrennen met Maxi Morsels.
Zeker, Schaken.
En we zijn dag 2 van het WK Veldrijders achter de rug met 2 Nederlandse titels. 2 geen heel verrassende Nederlandse titels met Fem van Empel bij de elite vrouwen en Tibor Del Grosso bij de belofte mannen. Dan zou je zeggen, het is een saai WK, maar dat is het ook niet.
Nee, zeker niet. Het waren wel gewoon 2 heel mooie wedstrijden. Het publiek was ook zeer luid. Hij heeft ook wel voor wat spektakel animo gezorgd. Dus we kunnen zeker niet spreken van een saaie wedstrijd.
Nee, wat ons allemaal is opgevallen in deze aflevering van de Wielerflits podcast. De auto is gestart. We zijn onderweg terug naar ons hotel. Ik hoop dat dat iets spoediger gaat dan hoe dat gisteren is gelopen. Toen gingen we tijdens het opnemen van de eerste aflevering gigantisch verkeerd gereden. Ik miste een afslag en daardoor reden wij 20 minuten de ene kant op. Totdat jij erachter kwam van, hey, dit heb ik nog niet gezien. En toen moesten we dus eerst weer 20 minuten terug. Maar we hebben het uiteindelijk gehaald. Voor wie deze podcast wil kijken, dat kan, want we filmen het ook. En ik zeg er nogmaals bij, wij hebben onze handjes, in mijn geval dan, goed aan het stuur. Dankzij een koptelefoon waar de microfoon aan zit. Dus het is geheel veilig wat wij hier doen. We hebben ook hele veilige wedstrijden gezien. Want als we het gaan hebben over het WK vandaag, het hele parcours, dat is wel eens eerder een topic geweest in het veldrijden, is dubbel behekt.
Ja, inderdaad. Dat hebben ze hier goed gedaan. Als ik even terugdenk aan Tigemosse bijvoorbeeld, waar de supporters in de zandbak bijna mee in het zand stonden en de renners konden aanraken, is dat hier totaal niet het geval. Dus dat heeft de organisatie echt wel goed gedaan. Dus de veiligheid is gegarandeerd.
Ja, geen stress bij de organisatie en geen stress bij de winnares van vandaag.
Nee. Opvallend genoeg. Fem van Empel was blijkbaar heel rustig voor de start. Ze zei dat ze het wilde aanpakken als een wedstrijd zoals in Boom, zeg maar, of als in Gavre. En ze zag er heel ontspannen uit. Ze zag er eigenlijk 50 minuten lang gewoon volledig in controle. En ja, perfecte wedstrijd voor haar.
Ik heb het, ik denk, 3 keer aan haar gevraagd, want ik dacht toch, nou, die moet wel met de hele opbouw nerveus zijn. Maar de antwoord...
Opluchting moet ik zeggen dat er niet echt is, maar ik ben wel echt super blij.
Waarom geen opluchting?
Ja, ik weet niet. Ik had er gewoon heel veel vertrouwen in. Dus het is niet per se een last dat van mijn schouders afvalt. Maar meer gewoon een kers op de taart van afgelopen seizoen.
Ja, je zou zeggen, dit is de enige cross die ze eigenlijk echt niet kan en mag verliezen. Maar het heeft gewoon geen vat op haar gehad als we gaan kijken naar het hele koersverloop. Ik vermoed dat we zo'nzelfde beeld morgen gaan zien. Daar gaan we het straks nog eventjes over hebben. Of voor de meeste mensen zal dat vandaag zijn. Mm-hmm. Bij de cross van de mannen. Vanuit de start als een pijl worden afgeschoten. En ik denk niet dat zij... Is ze eigenlijk een moment van de kop af geweest? Ja, bij de start weet ik het niet zeker of ze daar de hele tijd op kop reed. Volgens mij niet. Ja. Maar daarna hebben we er niet meer van de kop af zien gaan.
Nee, inderdaad. Ik denk dat Alvarado was die als allereerst het veld indook.
Klopt, ja. Nu het zegt.
Maar daarna, eigenlijk in die wat bochtige passages, daarna nam ze meteen de kop. En ze had eigenlijk meteen een gat. En toen dacht ik van, het is een minuut ver, het is al gebeurd. Lucinda Brandt kwam heel even terug. Maar 2 minuten later was ze gewoon weg. Ik denk dat het 3 minuten heeft geduurd. De spanningsboog die strak stond. Spannend was het niet. Maar langs de andere kant was het wel mooi om te zien hoe Fem van Empel nog maar 21... toch zo op een WK alles onder controle heeft en gewoon soeverein naar de wereldtitel gaat. De jongste die 2 keer wereldkampioen is geworden. Dus, ze steekt Marianne Vos voorbij. Dat is ook een mooi statistiekje. Dus ze heeft mentaal toch wel heel veel stappen gezet dit te doen. Dat is toch ook mooi om te zien.
Ja, dat zag je voornamelijk ook na afloop. Want hoe gaat dat dan? Je komt over de finish, vervolgens moet je een flash interview doen. Daarna alle andere interviews in de mixed zone. En daarna volgt nog een lange persconferentie voor de geschreven pers in het mediacentrum. Nou, dat gaat ze inmiddels, is dat natuurlijk gesneden koek voor haar. En gingen al die plichtplegingen er vakkundig, werkte ze die af. Maar vooral ook de ja, de ervaring. Ik zie haar nog zo binnenkomen in het veld rijden als, waar ik in het wielrennen, als een heel, nou, toen echt nog piepjong, yeah, maar verlegen meisje. Yeah. Ja, daar is nu weinig meer van te merken.
Nee, inderdaad. Als, het was wel een grappig beeld op zich. Dat was Fem van Empel samen met Lucinda Brandt en Puk Pietersen in de perszaal. En ze zat er echt wel een beetje op haar troon, zo in het midden, op haar stoel. En ze zag het allemaal wel maar gebeuren. En ja, inderdaad, daar zie je ook dat ze echt wel volwassen is geworden. En dat is toch knap om te zien.
Ja, en dan pas 21. Op basis van de leeftijd zou ze volgend jaar nog mogen deelnemen aan het belofte WK. Dat kan niet meer, want als je eenmaal bij de elite ooit een keer bent gestart, mag je niet meer terug.
Ja.
Maar het zou kunnen, dat geeft me weer aan hoe uitzonderlijk het is. Ja, de laatste keer dat gebeurde was eigenlijk ook in, nee, niet de laatste keer, maar in Tabor 2015. We hebben nog eens eventjes teruggekeken bij de mannen toen. Toen had je ook Van der Poel en Van Aert. Die,
en Van der Aert, ja. En die drie waren jonger dan de top drie bij de belofte. Dat is echt een ongelooflijke statistiek. En vandaag was ook Puk Pietersen, die zou ook even goed nog bij de belofte kunnen rijden. Dus het is echt wel de jonge garde, die doet het wel.
Ja, een zeer uitbundig juichgebaar. Daar had Van Empel ook alle tijd van. Vroeg er eventjes naar van, wat was het?
Ik had laatst op training een beetje in gedachten van wat ik zou doen. Dus was eigenlijk een grote vuurbal die ik vandaag hier in Tabor wilde droppen.
Ja, dan is de vraag, gaan we de trui nog een keertje in het veld zien? Het antwoord is ja, nog één cross gaat ze rijden.
Ja.
En daarna vakantie. Een korte, zei ze erbij. Want er volgt al redelijk snel dat ze zich gaat voorbereiden op de weg.
Mm-hmm.
En waar ze meteen ook ambities voor uitspreekt.
Ja, zeker. Ze noemde eigenlijk specifiek twee koersen. Twee eendagskoersen. Dan hebben we het over Gent-Wevelgem en de Ronde van Vlaanderen. Toch ook meteen twee grote koersen. En eigenlijk heeft ze vorig seizoen vooral etappekoersen gereden. Ze heeft ook wel de kampioenschap gereden, maar ze heeft zich vooral toegelegd op bijvoorbeeld de Tour de l'Avenir Femme, waar ze een etappe won. Op de Giro d'Onne, waar ze 11e werd. Nu gaat ze ook het eendagswerk ontdekken. En dat is toch een ontdekkingstocht, zo gaf ze zelf aan. Maar, aan de andere kant, ze zei er meteen bij, ik hoop toch dat ik de finale mee ga kunnen kleuren. En dat vind ik toch al direct de lat vrij hoog leggen, maar ja, het zou mooi zijn als ze dat meteen
Het is ook niet heel gek dat ze dat zegt, hè. Het is wel, het past bij
haar,
de manier van hoe ze nu rondrijdt.
Ja, zeker, maar ik denk toch dat als jonge renner opeens zo'n klassieker gaat rijden, oké, ze heeft veel techniek, maar toch dat positioneren is toch iets waar veel renners last mee hebben. Het is toch veel overweldigender, denk ik, dan zo'n crosspeloton, een peloton van meer dan 100 vrouwen. Dus ik ben wel benieuwd hoe ze dat gaat kunnen handelen, zeg maar. Maar ja, het talent heeft ze zeker om de finales mee te kleuren.
Ja, ze is ook de enige crosser van Visma Liesebike. Daar is er nooit twijfel over of zij inmiddels niet meer de enige.
Ja, Sophie van Bretworst.
Precies.
Ik
denk, voordat we hier weer commentaar op gaan krijgen, ze is niet meer de enige bij Visma Liesebike. Ja. Maar het punt wat ik wilde maken is wel dat zij nooit hoeft te twijfelen of het voor haar zelf is. Sowieso is veldrijden natuurlijk een individuele sport.
Ja.
Maar op de weg gaat ze natuurlijk in een team terechtkomen waar de nodige kleppers zijn.
Ja.
Waar het niet vanzelfsprekend is dat je in de koers die je wilt rijden, überhaupt daar mag rijden. En laat staan dat je daar zo je eigen gang kunt gaan.
Nee, dat is inderdaad echt wel een puntje.
Marianne Vos heb je nog rondrijden.
Ja.
Nou ja, iemand als Rianne Marcus heeft inmiddels meer dan genoeg getoond. Ja. Dus ja, dat
Ja, zij is echt heel haar leven al gewoon om puur de kopvrouw te zijn. Dus dat is inderdaad wel een dingetje hoe ze daarmee gaat omgaan.
Ja. Als we gaan kijken naar de nummer 2, het was weer een heel Nederlands podium. En de statistiek zet zij gewoon even voort met, ik geloof, de 7e medaille op rij op een elite wereldkampioen. En dan hebben we het over Lucinda Brandt. Een seizoen met veel up en downs. En daar leek vlak voor het WK nog een down bij te komen.
De aanloop tot vorig weekend was echt super goed. En deze week zat er een heel klein dipje. Dus dat was heel eventjes een beetje spannend. Maar gelukkig kon ik daar snel overheen komen. En voelde ik me vandaag eigenlijk gewoon goed. Dus ja, anders word je niet tweede.
Wat was dat dipje?
Ik was maandag niet zo fit. Dus dan heb je toch een beetje een oh jee momentje. Maar gelukkig met wat rustige dagen trok dat wel snel weg.
Heel sterk hoe zij op basis van haar ervaring zo'n wedstrijd kleurt. Het was geen verrassing dat Van Empel er heel vroeg aan ging vertrekken. Ze volgt nog een tijdje. Daarna toch even het temporiseren, want ja. Het was Pietersen die in haar daarin voorbij reed.
Ja.
Maar gewoon koelbloedig even wachten. En uiteindelijk zag je in het slot van de wedstrijd dat ze Pietersen eigenlijk nog op ruime achterstand wist te zetten voor die tweede plek.
Ja, het was helemaal niet spannend eigenlijk op die tweede plek. Het was echt gewoon inderdaad Brand die puur eigenlijk op ervaring en wijsheid. Ze was eigenlijk al heel het seizoen doet. Ze is gewoon echt een heel wijze vrouw, denk ik, ook in het echte leven. En dat trekt ze wel door in het veld. En ze snapt het spel uit. Ze heeft gewoon die zilveren medaille op de meest efficiënte manier binnengehaald.
Ja. Zij gaan we ook nog eventjes zien in de cross. Dat geldt niet voor alle renners. Voor een hoop is dit het einde van het seizoen. Maar zij staat nog aan de leiding in de X2-trofee. Dus heeft nog volop reden om door te blijven gaan.
Ja.
En ook voor haar een heel korte vakantie. En daarna wacht alweer Little Trek. Waarmee zij ook het wegseizoen weer gaat aanvatten.
Ja.
Dan nummer 3. Het verhaal van Puk Pietersen. Beetje een rollercoaster aanloop richting dit WK met vorige week nog ziek. Daardoor in Hogerheide wel bijzonder, hoe moeten we het omschrijven?
Ja, niet fris, niet fysiek in orde.
En haar wedstrijd, hoewel een derde plek, was het niet waarvoor ze gekomen was. Ook al verraste het haar weer niet dat Sven van Empel er met kop en schouders boven uit ging steken. Ja. Maar toch was de teleurstelling groot.
Ja, eigenlijk vanaf de start was al wel duidelijk, denk ik, dat de een veel sterker was. En daarna was het gewoon pushen. En Lucinda kwam er toen ook nog overheen. Maar vandaag zat het voor mij niet veel meer in.
Ja, voor Pietersen zit het seizoen er wel op. Zij staat volgende week al op de latten. Geen sneeuw hier in Tabor, maar ze gaat het gewoon opzoeken ergens hoog in de bergen. Hoewel ze dus aan zag komen van dat Van Empel gewoon een maatje te groot ging zijn, viel me wel op hoe groot de teleurstelling was. Het was niet alleen na afloop, kort na de mixzone. Mm-hmm. Ik zag er nog zitten, echt voorovergebogen in het zaaltje wat achter de mixzone zat. En de tranen biggelend over de wangen. Ja. Ja, die teleurstelling stak ze ook niet onder stoel of banken tijdens de persconferentie. Wat me daar wel aan opviel, wat ik daar wel weer mooi vind van hoe tekenend de topsport is. Dat ze zegt van ja, hoewel je weet dat er eigenlijk iemand sterker is, het rationele gedeelte, hou je toch altijd een klein achterdeurtje open voor het geval dat.
Ja, en ze heeft ook gewoon een aantal crossen voordat ze ook last kreeg van haar knie en dan ziek werd. Ze was ook gewoon even beter dan Van Empel. Ze heeft ze geklopt. Dus stel dat die dan die ziekte opeens terug weer oké zou zijn, ja, waarom zou ze dan niet kunnen winnen? Dus ik snap ook wel dat ze er begint te hopen. En er was trouwens ook wel nog een grappige anekdote dat we misschien even moeten meegeven. Het was voor de persconferentie de vragensteller kwam bij Puk terecht. En ja. die had eigenlijk een vraag van, ja, hoe moet ik uw naam nu uitspreken? Is het Puk of Puk? Waarop Puk dan zegt, ja, het is Puk. En dan de vraagsteller, oké, Puk.
Ja, alsnog verkeerd.
Ja, en dan was het ook Van Van Nempel die even voorover moest buigen en haar moest inhouden. Ja, dat was een mooi momentje.
Ja, wel kon ze het Puk zelf het niet heel erg...
Nee, ik denk niet dat ze echt in de mood was voor grapjes vandaag. Ze gaat nog wel even balen, denk ik.
Ja. Meest opvallende prestatie vandaag vond ik niet iemand van op het podium. Ook niet de nummer 4 Alvarado, maar wel de nummer 5.
Ja, een Belgische. Lara Verdonschot. Dat is echt een heel mooie opsteker voor haar en voor het Belgische wielrennen, tout court. Zij was echt de laatste weken heel goed aan het rijden. De laatste 3 wereldbekers is ze niet buiten die top 8 gefinished. Zij is echt heel sterk bezig. Ik weet nog dat ze vorig seizoen in Antwerpen volgens mij haar eerste top 10 ooit was in de wereldbeker. En nu rijdt ze gewoon consequent in die top 10. Wordt ze 5e op een WK. Eindigt ze voor rensters als Casasola, Inge van der Heijden, Annick van Alphen. Dus echt een heel knappe prestatie. Dus dit is echt iets heel moois voor Lara Verdonschot.
Trots, ik voel veel trots. Zelf wel over nagedacht dat ik top 5 wou rijden. Maar dat je dat dan realiseert, dat is des te fijner. Vooraf dacht ik misschien dat het parcours voor mij iets te lastig ging zijn, maar ja, blijkbaar was het voor iedereen zwaar en ben ik toch 5e door, daar ben ik wel trots op. Ja.
Op BK miste je net de titel. Hoe blij ben je dan dat je hier op het WK kan tonen dat je met afstand de beste Belgische bent vandaag?
Ja, die titel is een gemiste kans. Ik begrijp nog altijd niet goed wat er is fout gelopen die dag. Maar daarbij blijven stilstaan, dat heeft geen nut. Ik had wel zoiets van, oké, die titel heb ik gemist. Ik wil een goede WK rijden. Daar staat nog een rekening voor open. En ja, dan zijn we wel trots dat je dat hier kunt rechtzetten. Al verandert dat niks. Ik zal de trui nog niet aan hebben. Maar ja, het is zo.
Ja, vaar toch dat die tweede plek op het BK, waar ze nog altijd bijzonder zuur van is, enigszins goed gemaakt door nu te tonen op het WK dat ze in ieder geval vandaag de beste Belgische was. Dan de andere Vlaamse, Sanne Kant. We weten in ieder geval met zekerheid dat zij geen BK meer gaat rijden. Geen 16e zege op rij voor haar. Bracht ons eventjes tot het puntje dat we wel eens vernomen hebben dat geen BK ook geen WK is. Ik weet dat in ieder geval die regel op de weg geldt.
Ja.
Jij bent nog even op het afgestapt met die vraag van, hey, hou je daar rekening mee? We weten nog niet zeker of het is. Het is van ons vandaag niet gelukt te checken bij de bondscoach. Dat gaan wij zeker zondag doen. Want ja, dat zou natuurlijk nog wel eens... Zou het überhaupt nog een deurtje open van... Of er überhaupt wel een WK aan zit te komen nog vaar. Maar wat zei ze er zelf over?
Ja, zij was... ik stelde haar die vraag en ze viel echt... uit de lucht en ze zei van het is het eerste wat ik hiervan hoor en ze zei het op zijn oer-Vlaams, dat zou ik een heel onnozele regel vinden en ze zei van ja, ik ga toch vanavond even checken, dus dat zou wel iets bijzonders zijn, mocht Sanne Kant toch wel de koningin van het Belgische veldrijden dan een deelname in het WK mislopen
ja,
op die manier.
Als de regel van kracht is, dan is dat een hele mooie regel om eens van af te wijken.
Ja, precies.
En dan kan ik me ook niet voorstellen dat het gaat gebeuren. Maar 4 rondes vandaag.
Ja. En 3 bij de junioren.
En 3 bij de junioren, ja.
Ja, en 5 bij de belofte. Het is echt... Het parcours is eigenlijk door de weersomstandigheden eigenlijk veranderd in een modderfestijn. En ik denk dat de organisatie daar niet aan heeft gedacht op voorhand. En dat zij verwachten van het gaat hier een weidecross zijn, een harde ondergrond, het gaat een snel parcours zijn. Waardoor je dan wel veel rondes zouden krijgen. En nu is het eigenlijk niet zo. En ik denk dat eigenlijk het publiek dan...
Ja, het publiek is eigenlijk het slachtoffer ervan. Die zien dus maar 4 keer.
Ja.
Ja, goed. En waarschijnlijk bij de mannen zal het uitkomen op 6 rondes. Ja, 6 keer de hele meute voorbij komen. Nou, voor de Rensers was het allemaal geen groot issue. Die hoopten er vooral op dat het bij 4 ronden ging blijven. Lucinda Brand zei het ook treffend. Zegt van ja, als de 5 hadden geweest, hadden die een koers van 55 minuten gekregen.
Mm-hmm.
Had het iets uitgemaakt voor de uitslag?
Ja.
Nee, helemaal niet. Had geen verschil gemaakt. Gingen wij eventjes zoeken van, is dit parcours dan gewoon veel te lang? Antwoord is nee, het is echt in lijn. Althans, de lengte die ze opgeven... Dat is 2950 meter.
Mm-hmm.
Nee, dat is zelfs bijna 200 meter korter dan vorig jaar in Hoge Heide.
Ja, ja, het is wel even de vraag of het nu effectief klopt. Ja. Want ik zag her en der op sociale media al bijvoorbeeld ook Jens Dekker die zich wat vragen over stelde. En hij zei ook, we hebben ook gezien dat het vorig jaar veel langer was, het parcours. Het was 300 meter langer vorig jaar dan als we nu opgeven. Er zijn wel wat aanpassingen gebeurd. Er zijn meer bruggen bijgekomen, maar of dat nu effectief 300 meter verschil gaat maken. Dus ze moeten wel een vraagteken zetten of het effectief wel korter is dan 3 kilometer. Dus ja, dat is een beetje vreemd. Ik denk, het is een beetje een ironische situatie, want de organisatie maakt dan een lang parcours in functie van het publiek.
Ja.
Zodat het publiek de renners vaak aan het werk kan zien. Maar eigenlijk zorgen ze ervoor dat er minder rondes zijn, waardoor ze minder aan het werk kunnen zien. Dus het is eigenlijk een beetje een vreemde situatie.
Ja, gebouwd op... De gedachte dat het waarschijnlijk sneeuwig of
precies.
In ieder geval het hele snelle parcours zou zijn. En dat gebeurt niet. Ja, dat is vooral voor het publiek. Want er zijn prachtige tribunes gebouwd.
Ja.
Het is voor het publiek echt een spektakel om hier naar te komen kijken. Ja, aan de andere kant, een heel groot gedeelte van het parcours gaat over een heuvel. En heb je eigenlijk heel veel zicht over een groot gedeelte van het parcours. Het is alleen ze hebben een speciaal tentje waarin de mensen van de 80% regel staan.
Yeah.
Ja, die hebben weinig werk.
Ja, dat is inderdaad wel waar. En dat is wel positief. Want we hebben dit seizoen vaak gezien dat die eigenlijk toch de wedstrijd verstoren. Te vaak en vaker dan andere seizoenen. Dus dat gaan we inderdaad niet zien door het beperkt aantal ronden.
Het is wel, als jij net daar voorbij bent... He, dus je zit net boven de 80% regel. Mm-hmm. Met andere woorden, je mag nog een ronde doen. dan ga je wel gedoppeld worden. Want vervolgens heb je nog een hele lange tijd om gedoppeld te gaan worden. Dus je kunt het een beetje twee kanten uitleggen. Maar ik vermoed dat het die mensen een rustig weekend tegemoet blijven gaan. Er is nog een Nederlandse titel. Tibor de Grossel, ook geen hele grote verrassing. En ook hij maakte het niet heel erg spannend.
Ik liet me denk ik niet gek maken. Eerste ronde op de weg wist ik dat je dat soort stukken dan ook niet dom op kop moet gaan rijden. En ik heb denk gewoon mijn eigen koers gereden op de rest van het parcours, wat heel eerlijk was door de weersomstandigheden. En ik denk dat de snelste hier gewoon won. Ja.
Bij hem is nu de grote vraag, wat gaat hij doen? Want hij is pas 20 jaar, mag dus nog zelfs meerdere keren het WK bij de belofte gaan doen. Maar jij was al vrij stellig in jouw suggestie van, dat gaat niet gebeuren.
Ja, ik was al bijna half vergeten dat hij nog een jaartje te gaan heeft bij de belofte. En ik ging er al vanuit dat hij volgend jaar gewoon bij de elite gaat rijden. Het kwam ook wel, maar ik weet dat hij zelf, dat heeft hij mij al een aantal keer gezegd, dat hij zelf wel bezig is om in die elite wedstrijden, in de superprestiges, sterke resultaten neer te zetten, zijnde een top 10 uitslag. Dus ik ging er al vanuit, die gaat volgend jaar gewoon bij de elite rijden. Heeft tenslotte niks meer te bewijzen, wordt hier wereldkampioen. Wint de wereldbeker, is Nederlands kampioen. Wat valt er dan nog te bekijken, te bezien in de belofte categorie?
Ik weet ook in Zolder tussen de elite al voor het eerst toen zeer attent van voren mee.
Ja, dus ik vraag me af waar hij nog kan winnen in de categorie. Al kan je ook zeggen van hij rijdt toch bij de superprestige, bij de elite. Daar kan hij al ervaring blijven opdoen en dan... Ja, wat wereldbekers winnen bij de belofte is natuurlijk ook niet slecht voor je palmares en voor het vertrouwen.
Ja, en misschien ook voor wat prijsgeld.
Ja, precies, dat is waar. Dat kan ook een argument zijn. Ja.
Ook Del Grosso zien we niet meer terug in de cross. Heeft überhaupt een compact crosswinter gehad. Ook hij gaat nu met een korte winterslaap eventjes uitrusten. En dan met de beloften van Alpes in de Keuning zijn nieuwe ploeg op pad. Want hij heeft ook ambities op de weg. Dus ik ben vooral benieuwd hoe lang hij bij die belofte gaat rijden. Of er niet dan een plekje voor hem voor de komende jaren bij de World Tour wordt gereserveerd. Want hij zei ook, de afloop vond ik ook wel mooi. Er zijn niet genoeg voorbeelden die tonen dat je het kunt combineren. De cross en de weg. Nou, het grootste voorbeeld rijdt bij hem in de ploeg.
Dat was trouwens ook nog wel grappig. Ik vroeg hem, ga je, als je vanavond Mathieu van der Poel tegenkomt in Tel, ga je hem wat tips meegeven en dan... Ik kreeg een heel brede glimlach terug en zei van nee, Mathieu heeft geen tips nodig, denk ik. Dus dat was ook wel een leuk momentje. Ja.
Over Mathieu van der Poel gesproken. Er staat een groot interview met hem in het winternummer van Ride Magazine. En voor de luisteraars van deze podcast hebben we een actie. Het winternummer kun je met grote korting verkrijgen met de podcastcode podcast30. Daarmee krijg je 30% korting op de aanschafprijs. Het is een tijdloos winternummer. Groot interview dus met Mathieu van der Poel. Erin ook onder andere een verhaal wat ik heb gemaakt over de staat van het Nederlandse wielrennen. En dan met name ingezoomd op de politiebegeleiding, wat voor heel wat problemen zorgt. Maar waar ook oplossingen zijn. Nou, welke oplossingen dat zijn, dat kan je onder andere lezen dus in het winternummer van Ride Magazine. Te koop via ridemagazine.nl, maar ook te vinden op wielerfit.nl. De code is podcast30 voor 30% korting. Ja, de tactiek van der Poel. Ik vermoed dat we hem... we hebben het in de aflevering van gisteren al over gehad. We hebben vandaag het koersverloop met Van Empel gezien. En ja, dat is denk ik the way to go.
Ja, ik denk dat hij zal de wedstrijd wel bekeken hebben. En ik denk dat hij ook wel beseft van het is ook gewoon de veiligste manier om zondag naar het goud te rijden. Mocht er dan nog pech zijn, dan heeft hij nog wel genoeg overschot. En het is ook wel een cross waar je niet veel aan elkaar hebt. Ik denk dat het geen zin heeft om bij elkaar te blijven en kopwerken, kop om kop te gaan doen. Dus dan kan je perfect, zoals Van Empel ook zei, je eigen koers rijden. En is het veel makkelijker om die voorsprong uit te bouwen. Dus dat scenario gaan we in principe morgen of dan vandaag zondag weer zien.
Ja, ik ben wel benieuwd. Hij heeft er belang bij om eigenlijk in ronde 1 het wat rustiger te doen.
Ja.
Om het eigenlijk hemzelf minder moeilijk te maken. Want op basis van de eerste ronde wordt het aantal rondes berekend. Mm-hmm. Al is het ook wel zo. Misschien zegt dat meer over hoe ik strategisch een wedstrijd in zou gaan. Als we Van der Poel kenden. Hij heeft het natuurlijk wel gedaan in eerdere wedstrijden, maar dat, weet je wel, dit is de enige wedstrijd die hij wilt winnen.
Ja, ik kan het zeggen, een uurtje WK, een uurtje knallen zal er nog wel wat af kunnen.
En alle wedstrijden die hiervoor heeft gereden, heeft er alles op 1 na gewonnen. Mm-hmm. En die telt allemaal niet. Dus één race deze winter die hij wil winnen. Ja. En die is dus zondag, vandaag.
Ja, dat vind ik toch altijd opvallend als een renner dat zegt. Van der Poel zei het ook na Hongarije, van mijn winter is pas geslaagd als ik win in Tabor. Dat vind ik toch altijd een gevaarlijk iets om te zeggen, want misschien zal Van der Poel niet veel druk voelen, maar je legt jezelf daar wel veel druk mee op. En stel dat het dan misloopt, wat er ook gebeurt, dan...
Ja, maar hoe geloofwaardig is het als hij zegt van ik vind het nog heel belangrijk om Diegem voor de 5e keer te winnen?
Nee, dat is waar. Dat moet je dan ook niet zeggen, maar dan zijn al die overwinningen die hij dit seizoen al heeft gehaald, doet hij een beetje teniet, vind ik. En dan, ook al hebben die geen waarde voor hem, ik vind toch, je legt jezelf daar zoveel druk mee op en dan kunnen we toch opeens spreken van een mislukt seizoen als hij niet wint.
Nee, maar dat is ook het geval, hè?
Ja, tuurlijk. Maar het is wel een mislukt seizoen, maar hij was wel gewoon uitstekend.
Ja, dat is ook waar.
Dat is ook zeer ironisch dan.
Ja. Het was wel goed dat we vandaag wat beelden van hem, ik geloof bij Sportza, zagen. Want anders zou ik bijna gaan twijfelen, van is hij wel in Tabor?
Ja, het is ook zo vreemd. Hè? Het is de grote man van het WK, maar alsof hij haast niet in Tsjechië is. Het is
geen persconferentie. We hebben hem verder nergens zien trainen. Nee. Ook niet op de weg. Daar is niks van naar buiten gekomen. Dus niet beschikbaar geweest voor de profs. We wisten al dat hij bij de officiële trainingen niet aanwezig ging zijn. In ieder geval die van donderdag, vrijdag. Ja. Maar vanochtend heeft hij dus in alle, waar ik in diepste geheim, wel een rondje over het parcours gereden. Gelukkig was zijn toppersjef Nico Dick zo fijn om in ieder geval wel nog wat quotes vandoor te sturen. Dat we in ieder geval weten wat hij ervan vindt. Zijn eerste reactie in ieder geval op het parcours. En dus lekte er toen ook wat. Had Sportza iemand rondlopen die hem kon filmen. Maar goed, zodra hij in beeld kwam, zag je hem ook afdraaien en wegwezen.
Het was ook wel een grappig beeld. Hij had AirPods in.
Ja.
En ik denk dat dat misschien wel ook omdat hij een lekker deuntje in zijn oren was. Maar ik denk dat het toch vooral was om te tonen van laat me maar gerust. Ik hoef eigenlijk niet met al te veel mensen te spreken. En dan kan ik gewoon lekker doorknallen. En er waren ook wat jonge fans die kwamen aangelopen. Maar goed, ik snap wel dat hij dan zegt van ik ga gewoon zo snel mogelijk terug naar het hotel en ik zie jullie zondag wel, want dan zal het wel gek genoeg zijn.
Ja, en gelijk heeft hij. We hebben Isebiet ook nog eens gevraagd naar het koersverloop. De sleutel ligt daarvan in handen bij Van der Poel.
Ik denk dat we een klein beetje kunnen terugdenken aan het WK in 2015 hier. Zelfde omstandigheden. Daar zagen we ook dat de wedstrijd eigenlijk pas in de laatste 20 minuten nog ontplooide en frissere renners die naar voren kwamen, hoe renners indelen. Dus ik denk dat het indelen van de wedstrijd zelf wel heel belangrijk zal worden zondag.
Ja, bij de Belgen eensgezind. En ja, het mag ook geen heel grote verrassing zijn dat iedereen rekening houdt. Dus ook Thibaut Nijs met eigenlijk een heel korte spanningsboog als het gaat om de start.
Om heel eerlijk te zijn, denk ik dat we... Na 5-6 bochten al gaan weten dat hij gewoon zo snel mogelijk van alles en iedereen wilt verlost zijn. En dat we dan misschien wel eens vrij vlug een wedstrijd in die wedstrijd kunnen gaan krijgen voor zilver en brons. Je kunt 101 scenario's uitschrijven en dan dat toch nog helemaal anders loopt tijdens die wedstrijd zelf. Ik probeer er ook niet mee bezig te zijn. Ik wil gewoon mezelf focussen op zo goed mogelijk aan de start te komen.
Ik moet wel zeggen, Zeger, hier in aanloop naar dan de elitewedstrijd bij de mannen missen we toch wel Wout van Aert. Als je de hele opbouw ziet, er is geen hype, nee. Er is geen dat WK-gevoel. En normaal gesproken is dit gewoon het mooiste uurtje van de winter.
Mm-hmm.
Ja, ik weet niet wat er uit de hooghoed getoverd moet worden om dat nog waar te gaan maken. Dat gaat gewoon niet gebeuren.
Nee. Ja, al moeten we die kanttekening blijven maken. Ik ga ook even terug naar de cross bij de belofte. Het was Wart Huibs, een van de kandidaten om top 5 te rijden, die na 300 meter valt in de bocht en die gaat dan als quasi laatste het veld in. Zo zie je, maar het kan gewoon gebeuren.
Zeker, maar dan gaat het een interessantere wedstrijd worden, maar het gaat niet een mooie per se.
Nee.
Je mist gewoon die tweestrijd.
Tuurlijk.
Wout van Aert. En dat is toch jammer dat hij er niet bij is. Ook al zal hij realistisch zijn in het geval van Wout van Aert. Dan denk ik, ik ga hier toch naartoe met het hoogst haalbare tweede te worden.
Mm-hmm. Ja, en dan moeten we misschien ook wel even zeggen. De Belgen gaan dit WK geen gouden medaille pakken. En dat is toch ook iets wat niet al te vaak gebeurt. Morgen is wel bij de junioren mannen, als de belofte vrouwen, als de elite mannen, zou het een gigantische verrassing zijn mocht er opeens een Belg of Belgische gouden medaille pakken. Dus in die zin wordt Van Aert ook wel gemist.
Ja. Geeft wel aan dat er in ieder geval wat mondialisering plaatsvindt in de cross.
Ja.
Maar het feit dat het niet interessant genoeg is voor de beste atleet om hier naartoe te komen, ja, dat is wel een pijnlijk gegeven. Maar goed, we gaan hier niet afsluiten met deze aflevering met een treurige noot. Het gaat sowieso een spannende wedstrijd worden waarin gekke dingen gaan gebeuren.
Ja.
Nederland met een hele sterke formatie. Eigenlijk vier man of drie man die nog strijden voor plek 2. We zeiden het gisteren ook in de aflevering. Het zou helemaal niet gek zijn als je 1, 2, 3 en 4 Nederlands gekleurd gaat zijn.
Ja.
Maar er zijn ook 9 Belgen die azen op diezelfde plekken.
Ja, het is ook wel een parcours dat een aantal Belgen goed zou moeten liggen. Zeker Thibaut Nijs, Erik Eerstebiet en dan misschien iemand die niet vaak wordt genoemd. Die ik toch even wil noemen, Joran Wiseure. Die op het BK echt heel verrassend tweede werd. En dit is echt een cross voor hem. Dus dat is ook even een naam te noemen naar de elite mannen toe. Het zou een verrassing kunnen zijn in de top 10 of top 5.
Ja. Pronostiek?
Goh, Van der Poel, Nieuwenhuis en dan Eerstebiet.
Ik wilde echt precies die namen noemen. Ja.
Oké. Okay.
Ik ga me er toch bij blijven. Toch nog een Belgische medaille van Eerstebiet. Al is het wel heel erg ploeteren door de modder.
Ja.
Maar zou dat plekje ook nog wel bij Van Toernout
Ja, maar toch weer hetzelfde bij Eerstebiet. Hij is dan al niet super oud, maar hij is wel heel ervaren.
Ja.
En dat zie je toch wel, zo hetzelfde als Brandt een beetje, dat die ervaring ervoor zorgt dat je op het juiste moment met de juiste krachten smijt.
Nu ga ik wel onze pronostiek onderuit halen. Hij was op de persconferentie wel al wat aan het klagen dat hij, ik denk dat er geen crosser zoveel veldrit heeft gereden als hij. En hij vooral ook wel de vermoeidheid al voelde. Maar goed, het WK is het WK.
Ja. Dat zei hij ook voor het BK. En dan werd hij wel eens kampioen.
Dat dus, is waar. Ook op een heel zware omloop.
Voilà.
En het zou mooi zijn als er een echt hoor. Nou ja, goed, Nieuwenhuis is dat ook. Maar dat is de echte pure crossers.
Mm-hmm.
In ieder geval ook een plek op het podium krijgen. Goed, dat gaan we zien in de Elite Cross. Let op, 2:30 inschakelen. Niet om 3:00, niet om 3:15. Het is een vroege start.
Ja.
2:30 begint de cross van de Elite Mannen. Te volgen via een live blog op Wielenflits. En na afloop zijn wij er weer met de derde aflevering van deze korte podcastserie vanaf het WK in Tabor. Dank voor het luisteren, dank voor het kijken en graag tot de volgende.